Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 6 van Psalm 84. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119 het 81ste vers. Toen vorsten mij vervolgden zonder een, vreesde ik uw woord met die uw heil beminde. Psalm 119 vers 81 na de wet des Heren. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Jeremia 1 vers 4 tot en met 12. En vanuit Handelingen 18 vers 9. Tot en met 17, Jeremia 1 vers 4 tot en met 12 en Handelingen 18 vers 9 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan lezen Jeremia 1, te beginnen bij vers 4. Het woord des Heren dan geschiedde tot mij, zeggende: Eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwamt, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken ten profeet gesteld. Toen zeide ik: Ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zei tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. en alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven en u te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Wijders geschiedde des Heere woord tot mij zeggende, wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide, ik zie een amandelroede. En de Heere zei tot mij, gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En dan vervolgen wij in Handelingen 18 bij vers 9. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd, maar spreekt en zwijg niet. Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich aldaar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtiglijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende, zie, deze raad de mensen aan dat zij God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei Gallio tot de Joden, zou er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij gaan luisteren naar de woorden van de tweede schriftlezing. Handelingen 18, vers 9 tot en met vers 17. En we lezen alleen nog het eerste en het laatste vers van ons tekstgedeelte. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Tot en met het 17e vers. Maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Van Dam, die een operatie onderging en nog in het Franciscus ziekenhuis is. We willen voorbeden en dankzegging doen voor zuster Van Roon, die de buikoperatie onderging en gisteren weer mocht thuiskomen. En in onze voorbeden denken we ook aan Stefan van Leeuwen, die komende week voor langere tijd naar Athene hoopt te vertrekken om daar opnieuw hulp aan vluchtelingen te verlenen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is het een wonder dat we door u zijn samengebracht onder uw woord. En wat is het een wonder dat we bidden mogen. U geeft dat wij al onze gebreken en al onze noden aan u bekend mogen maken. U zegt het zelf in uw woord. Laat al uw begeerte door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En Heere, wij hebben dat ook deze morgen niet verdiend. Hier in dit kerkgebouw en thuis is een gemeente, is een dienaar van het woord die het verzondigd heeft. En we bidden, schenk ons uw vergevende genade. Laat ons ook zien, Heere, in het licht en in de spiegel van uw heilige wet en bij het licht van uw geest, wie wij zijn tegenover u, opdat wij ons voor het eerst of bij vernieuwing voor u de Heere mogen verootmoedigen. Heere, maar al hebben wij in allerlei opzichten tegenover u misdaan. Al hebben wij in de achterliggende week in zoveel opzichten ons doel gemist. En dat is de zonde toch, het doel missen met onze gedachten. met onze woorden, met onze daden, met ons nalaten. Toch hebt u ons nog in het leven gespaard en toch brengt u ons nog onder uw woord. En dat is onverdiende goedheid van uw kant. Heere, zou u dan deze morgen nog meer willen geven, al hebben wij het niet verdiend. Maar wilt u krachtig werken met uw geest, zoals u eenmaal werkte in de grote stad Korinthe. Wilt u deze morgen uw woord gebruiken om harde harten te verbreken? Wilt u uw woord gebruiken om gewonde harten en verbroken harten te genezen en te verbinden? Wilt u uw woord gebruiken om afdwalende harten terug te brengen? We bidden of u uw werk wil doen onder ons, Heere. We hebben het zojuist gehoord vanuit de 119e psalm, nadat we de heilige wet van u hebben gehoord, hoe de dichter het mocht zeggen dat het uw goedgunstigheden waren, die je meer en meer aan uw dienst lieten verbinden. En Heere, laat dat in het leven van degenen die u kennen en vrezen heel bijzonder zo mogen zijn, dat uw goedgunstigheden mogen roemen tegenover een welverdiend oordeel, ook als we hebben geblikt in de spiegel van uw heilige wet en wie kan dan bestaan. Heere, wilt u ons geven kleine gedachten van onszelf, maar grote gedachten van u. Wij bidden of u ons vanmorgen alles wil geven wat nodig is bij het luisteren. We bidden u ook voor de kinderen, thuis en in de kerk, voor de jonge mensen, maar niet minder voor de ouderen. We dragen ze hartelijk aan u op, Heere. Wil u met hen zijn in de verschillende levensomstandigheden? Als er zoveel zorgen en moeite kunnen zijn in ons jonge of in ons oudere leven, als er teleurstellingen zijn, en ook dat kan het geval zijn als we nog heel jong zijn. Heere, we leggen het voor u neer en we bidden, geeft u troost en geeft u moed en kracht. We dragen onze zieken hartelijk aan u op. We denken, Heere, aan onze oude zuster Van Dam die een operatie onderging. U hebt gegeven dat die operatie kon doorgaan en voor een deel heeft ze ook wel mogen helpen, maar niet alles wat gevonden werd kon worden weggenomen. We dragen onze zuster hartelijk aan u op in de ernstige omstandigheden die er zijn. Ook als ze nu nog in het ziekenhuis is, Heere, wil u toch voor haar zorgen. Wat het lichaam betreft, als het ongemak zich zo heeft laten gelden en de pijn in de achterliggende tijd, Heere, geeft u dat de operatie in elk geval ook dit effect mag hebben, dat de pijn en het ongemak kan worden weggenomen. En wil u geven dat er nog een andere behandeling mogelijk is, hetzij een vervolgoperatie, hetzij een andere behandeling waardoor onze zuster geholpen kan worden. Heere, ondersteun haar en help haar en wilt u boven alles geven wat nodig is voor haar ziel. We bidden u voor zuster Luttekhuizen, haar huisgenote, die nog herstellende is van de operatie en die nog erg zwak is. Heere, wilt u haar de krachten teruggeven? En zorgt u ook voor haar als de dingen zo bij elkaar komen in hun woning aan de Hoofdlaan. We bidden, Heere, voor zuster Van Roon, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt haar door de operatie heen geholpen. De ingreep ligt achter haar. U hebt haar thuis willen brengen, wat bent u in dat opzicht nog goed geweest. En u bidden we of in de komende tijd mag blijken dat de operatie ook het gewenste en beoogde resultaat heeft mogen bereiken. Wilt u zo met haar zijn en haar herstel en nieuwe kracht geven en haar samen met haar man gedenken. Heren, we denken aan andere zieken van de gemeente. Mensen die tobben met hun gezondheid, soms al heel lang. Mensen die vrezen, misschien wel onderzoeken hebben ondergaan en uitslagen afwachten, of ook om andere reden misschien met een onbestemd gevoel van onbehagen rondgaan. Heere, wilt u hen gedenken en wilt u geven dat ze hun zorgen aan u bekend mogen maken en wilt u ook voor hen zorgen. We bidden, Heere, voor de rouwdragenden onder ons, de eenzamen. Mogen we ze aan u aanbevelen, Heere. U kent het verdriet dat er is, soms na zoveel jaren, over een geliefde. In welke betrekking ook tot ons, die van onze zijde werd weggenomen. We bidden u, Heere, of u wil denken aan hen die met gevoelens van somberheid of angst, depressie te maken hebben. Wilt u ze krachten geven, behandelingen en medicijnen zegenen. Alles is afhankelijk van u. Heere, gedenkt u zo aan hen die het moeilijk hebben in het midden van onze gemeente. En degene die wij niet bij de naam genoemd hebben, ze zijn bij u bekend. We dragen ook Stefan van Leeuwen aan u op als hij in de komende week opnieuw naar Athene hoopt te gaan om daar voor langere tijd hulp te verlenen aan vluchtelingen. Wilt u hem bewaren? Als hij enerzijds bekend terrein aandoet en anderzijds de omstandigheden heel anders zijn. Heere, wilt u met hem gaan? En als hij naar het verre Griekenland gaat, laat er dan iets mogen zijn van datzelfde als wat u sprak tot Paulus toen die in Griekenland was. Vrees niet, ik ben met u. Heere, wilt u hem zegenen in de hulpverlening die hij hoopt te bieden? Gedenkt u de vluchtelingen, de grote nood van veel vluchtelingen die vanuit oorlogsgebieden en andere rampgebieden zich hebben begeven naar Griekenland of andere landen? Ontferm u zich, Heere. Wees met ons vanmorgen, ook in de zorgen en in de moeite die niet genoemd werden, Heere. U weet ervan hoe we hier kunnen zitten met de zorg in ons hart over onze kinderen, of over één van onze kinderen, over onze kleinkinderen, over onze man of vrouw, over ons huwelijk misschien wel, over ons werk. Heere, gedenkt u. Geeft u uitkomst daar waar wij geen uitkomst zien. Wilt u nabij zijn. En wilt u geven dat we niet verbitterd zullen raken tegenover u. Dat mag niet. Maar dat kan zo gemakkelijk gebeuren in ons aller hart. En als er moeite en zorgen zijn, Heere, buig ons hart. En laat ons hart toch eenswillend gemaakt worden met uw weg. En geeft u dat tegenspoed mag worden geheiligd aan het hart, zodat het strekt tot bekering. Zegen uw woord, Heere, deze morgen op alle plaatsen waar het uitgaat. In deze grote stad en daarbuiten. Heere, wilt u geven dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat zondaren tot bekering komen, dat uw kinderen onderwijs ontvangen. Dat het rijk van de Satan afbreuk wordt gedaan. Scheld u de Satan dat hij ook vanmorgen van ons vliede. Gedenk ons zo allen. Sterk degene die een taak in de dienst hebben. Wees met onze koster, onze organist, onze broeder die de uitzending verzorgt. Gedenkt u aan de Broederskerkenraad. We dragen ze aan u op. Heere, geeft u wat nodig is in het spreken. Onverdiend. Maar zonder u kunnen wij het niet. En daarom mogen onze ogen op u geslagen zijn. En wil u schenken wat nodig is. En dat tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Psalm 118, derde en zevende vers willen we gaan zingen. 118 vers 3, ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. En ook vers 7, de Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor het onderhoud van de kerk en voor Algemene Kostenkerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken, de Heere zegene u en uw gaven. 118, 3 en 7. Geliefde gemeente, een bekende uitdrukking zegt: waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel er zijn kapel naast. Dat zien we ook in Korinthe. In die grote goddeloze havenstad heeft God zijn kerk gebouwd. En als we het zo zeggen vanmorgen, dan gebruiken we eigenlijk een uitdrukking die rechtstreeks afkomstig is uit een van de brieven van de apostel Paulus. Want Paulus schrijft in 1 Korinthe 3: Gods gebouw zijt gij. God heeft de kerk in Korinthe gebouwd op een plaats waar wij het nooit zouden verwachten. En met stenen, als ik het zo mag zeggen, die wij al lang aan de kant gegooid hadden. God bouwt zijn kerk dwars door alle onmogelijkheden heen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat daar de vorst der duisternis op afkomt. Dat de duivel er, om zo te zeggen, zijn kerk naast bouwt, zijn kapel naast bouwt. Dat wil zeggen dat hij op allerlei manieren probeert om dat werk van de Heere te verstoren. En zo was dat toen en zo is dat nu. Als de Heere gaat werken in het leven van mensen, als het woord in je leven beslag gaat leggen, indruk gaat maken op je hart en meer dan indruk gaat maken, als het je niet meer loslaat en als het je aan de Heere gaat verbinden, vroeger of later komt de duivel er met al zijn bestrijding en zijn aanvechting ook op af. Bij de ene vroeger, bij de ander later. En altijd zal hij erop uit zijn om het werk van de Heere afbreuk te doen. Om de Heere verdacht te maken. Hoe dat gebeurde in Korinthe, dat willen we deze morgen met Gods hulp beluisteren vanuit onze tekstwoorden. En we schrijven bij onze tekstwoorden dat bekende woord dat vorige week al even ter sprake kwam. Ik heb veel volk in deze stad. Dat is een centraal woord in onze tekst van vanmorgen. Ik heb veel volk in deze stad. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij het werk van God in Korinthe. In de tweede plaats gaat het over het werk van de duivel in Korinthe. En tenslotte gaat het over het werk van de overheid in Korinthe. Allereerst het werk van God in Korinthe. Dat is vers 9 en vers 10, waar de Heere tot Paulus zegt in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en ik heb veel volk in deze stad. In de tweede plaats letten we op het werk van de duivel in Korinthe. Vers 12 en vers 13. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtig tegen Paulus op, brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raden mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. En in die beschuldiging ligt ten diepste iets duivels, zo zullen we horen. Ten slotte het werk van de overheid in Korinthe. Dan letten we op de manier waarop Gallio de stadhouder reageert op deze aanklacht in de verzen 14 tot en met 17. Het gaat, gemeente, in onze tekst eigenlijk over een klein onderdeel van de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. En het is goed om in het licht van onze tekstwoorden van vanmorgen nog even die grote lijn van de zendingsreis, de tweede zendingsreis van Paulus, in het oog te hebben. Paulus is gekomen in Griekenland en Griekenland werd in de tijd van het Nieuwe Testament verdeeld in twee gedeelten waarvan wij de namen kennen uit het Nieuwe Testament. Het bovenste gedeelte heette Macedonië en het onderste gedeelte dat heette Achaïe. Paulus is eerst gekomen in dat bovenste gedeelte, in Macedonië. Hij is er naartoe geroepen door een gezicht in de nacht. Die Macedonische man die stond te wenken en die riep: kom over naar Macedonië en help ons. En dan komt Paulus in, en ik loop zo heel snel de steden even met u na. Dan komt Paulus allereerst in Filippi. daar heeft het woord vrucht gedragen. Maar er is ook al heel snel de tegenwerking gekomen en de apostel Paulus is samen met Silas gegeeseld. Zijn rug is opengeslagen, hij is in de onderste kerker geworpen, Filippi. Dan gaan ze vanuit Filippi verder en dan komen ze in Berea. En tussendoor doen ze dan ook nog Thessalonica aan. En in die twee plaatsen, Berea en Thessalonica, allebei nog in het noorden van Griekenland gelegen, ziet u eigenlijk weer een vergelijkbaar patroon. De apostel predikt het woord, maar hij is nog maar kort aan het preken, of daar komt de tegenstand, de tegenwerking alweer, meestal van de kant van Joden die niet tot het geloof gekomen zijn en die de apostel gaan aanklagen en gaan beschuldigen, zodat de evangelieprediking in een kwaad daglicht wordt gesteld en dan moet de apostel weer verder. Dan zijn de drie plaatsen bezocht, Filippi, Berea, Thessalonica. En dan gaat de apostel vanuit het noorden van Griekenland naar het zuiden. Dan komt hij in de grote stad Athene. Ook daar is hij maar betrekkelijk kort geweest. Hij heeft daar het woord van God gepredikt op de Areopagus. Een enkeling in die stad is tot bekering gekomen. Niet veel mensen. Er staat aan het slot van hoofdstuk 17, vers 33, en alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. En dan komt hij in Korinthe, en daar heeft hij ook gepreekt, en we krijgen de indruk dat de apostel heeft gedacht, nu gaat het weer precies hetzelfde, als dat het in die andere steden is gegaan waar ik geweest ben. Ik heb daar het woord gepreekt, maar al heel snel kwam daar de tegenstand. Daar kwam de aanklacht tegen de overheid, daar kwam de onrust en dan moest ik weer verder. En tegen die achtergrond moeten wij de woorden van vers 9 en vers 10, onze tekstwoorden, ook beluisteren. We gaan onze tekst lezen. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht. De Heere heeft geweten van die gedachte van de apostel. Die gedachte, het zal wel weer zo gaan zoals het in de andere plaatsen ook was. En daar kan iets van vrees, en zo was het bij de apostel ook, daar lag iets van vrees in. Daar kan ook iets van moedeloosheid in liggen. Even goed als dat er vanmorgen mensen zouden kunnen zijn met ons meeluisterend of hier in de kerk. Die denken, en nu zal het altijd wel weer gaan zoals het gegaan is in mijn leven. Misschien even iets beter en dan toch weer die moedbenemende omstandigheden. Of misschien wel geestelijk. Dat u zegt, af en toe in mijn leven, als ik zo terugblik, dan was het wel eens zo dat het woord wat indruk maakte en dat het me even in beweging bracht. Maar dan ebde het weer weg. Het zal wel blijven gaan zoals het altijd ging. En dan gaat de Heere spreken. En de Heere is een God van verrassingen. Dat is hij ook in Korinthe. God verschijnt aan de apostel Paulus in een gezicht in de nacht. U weet wel, in het leven van Paulus kunnen we wel een paar momenten aanwijzen waarop dat gebeurd is. Ik noemde u zojuist al dat gezicht in de nacht waarbij de apostel geroepen werd om te gaan naar Macedonië vanuit Troas. Dat was ook een gezicht van de Heere. En bij de Bijbellezing hebben we niet zo lang geleden nog gehoord hoe midden in de storm op het schip de Heere door een engel kwam in de nacht en stond bij de apostel Paulus. Maar hier ook. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht. En wat zegt de Heere dan? We gaan het lezen in vers 9. Zijt niet bevreesd. Er was dus vrees in het hart van Paulus en nu zegt de Heere, zijt niet bevreesd. Wat betekent dat? Betekent dat vrees niet? Ik heb er nog eens over nagedacht, gemeente. En ik dacht, eigenlijk betekent dat het niet alleen maar. Als de Heere zegt, wees niet bevreesd, dan ligt daarin, u hoeft niet te vrezen. Dat is wat de Heere zegt. U hoeft niet te vrezen, Paulus. Ik weet wel dat er vrees is in uw hart. En in die vrees ligt natuurlijk ook iets van ongeloof en kleindenken van de Heere. Maar wie zal zich boven Paulus willen stellen op dat punt? Ik niet. Maar de Heere zegt, Paulus, u hoeft niet te vrezen. Waarom niet? Dat horen we straks nog. Dat wordt er dan nog bijgezegd. Maar eerst geeft de Heere een dubbele opdracht. Maar spreek. Paulus, ga door met spreken in de stad Korinthe. Predik het woord, tijdig en ontijdig. Houd aan. En zwijg niet. Letterlijk staat daar een werkwoordsvorm die aangeeft, Paulus, laat er geen zwijgen komen. En dan zijn we bij die gedachte die de apostel waarschijnlijk gehad heeft. Het zal ook hier wel zijn dat de prediking van het evangelie in elk geval vanuit mijn mond toch zal moeten verstommen. Ik zal weer verder moeten gaan. Vrees niet, Paulus. Spreek en zwijg niet. Laat het niet zo zijn, door wat voor omstandigheden dan ook, dat u zult gaan zwijgen. Laat de bazuin van mijn woord en de bazuin van het evangelie geblazen worden. En dan zegt de Heere erbij in vers 10. En dat is de reden van dat u hoeft niet te vrezen. Want ik ben met u. Dat wil zeggen, Paulus, ik zal u helpen. Paulus, ik zal u beschermen en ik zal u bewaren. Paulus, ik ken u. Ik weet wat er in uw hart omgaat. Ik weet van uw omstandigheden af. Paulus, ik zal u bewaren. Ik zal u beschermen. Ik zal u ondersteunen. Ik zal u helpen. Ik ben in alle opzichten met u. En het is alsof we een echo horen van dat woord dat de Heer Jezus eenmaal sprak tot zijn discipelen op een berg in Galilea, Matthäus 28, toen hij het zei tegen hen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat woord wordt hier herhaald. We hebben het vanmorgen vanuit de eerste schriftlezing ook al gehoord. Jeremia, vrees niet Jeremia, ik ben met u. Ziet u, gemeente, wat voor een God Gods kinderen hebben. En waar ze op mogen hopen als ze in de weg van de Heere zijn. Want dan zegt de Heere het vanmorgen ook. Vrees niet, ik ben met u. Ook al zijn er nog zoveel omstandigheden waardoor u vreest. Ook al zijn er nog zoveel omstandigheden die u de moed benemen, maar de Heere zegt het tot de zijne, vrees niet, ik ben met u. Of het moet zijn dat u buiten de weg van de Heere bent, en dat kan. Dat kan in het leven van Gods kind, dat u afgedwaald bent bij de Heere vandaan. Dan roept de Heere u vanmorgen terug. Oh, dan bent u er ook wel achter gekomen, of dan komt u erachter hoe troosteloos het is om te gaan in een weg die niet van de Heere is. Maar als u dan buiten de weg van de Heere bent geraakt, wat ligt er dan niet een aanmoediging in om terug te keren? En als u het niet kan, want vanmorgen is er misschien wel een kind van God onder ons die zegt, oh, ik kan mezelf helemaal niet terugbrengen. Ik heb mezelf wel bij de Heere vandaan gezondigd en ik ben bij hem vandaan gedwaald, maar kan mezelf niet terugbrengen. Ai, zoek uw knecht, Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Maar ai, zoek uw knecht, Heere, brengt u terug. En dan moet u voor uzelf nog maar eens lezen hoe het er staat in Psalm 23. Daar staat ergens midden in die psalm: gij verkwikt mijn ziel. Maar u mag dat vanuit de grondtaal ook vertalen. Ik geloof dat het in de kanttekening er ook nog staat. En anders, het is in ieder geval wel zo. U mag het ook lezen als: gij brengt mijn ziel terug. Gij brengt mijn ziel terug van alle dwaalsporen. Vrees niet, ik ben met u. En dan zegt de Heere, vers 10, niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Dat wil zeggen, het zal niet gebeuren wat er nog maar betrekkelijk kort geleden in Filippi gebeurde. Daar werd de apostel gegeeseld en daar werd hij in de gevangenis geworpen. Maar dat zal hier in Korinthe niet gebeuren. De Heere zegt het bij voorbaat. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Niemand zal geweld tegen u gebruiken. Ik zal u ervoor bewaren, Paulus. En waarom dan? De Heere werkt altijd aan op de eer van zijn naam. En de Heere werkt altijd aan op de uitbreiding van zijn koninkrijk. En daarom, er staat aan het slot van vers 10. Want ik heb veel volk in deze stad. En op dat woordje deze valt eigenlijk ook nadruk. De apostel was in zijn gedachten en met zijn hart misschien alweer een aantal steden verder. Ik moet nog daarheen en ik moet nog daarheen. Maar de Heere zegt het, ik heb veel volk in deze stad. Dat wil zeggen, Paulus, er moeten er velen in Korinthe bekeerd worden. Er moeten er velen tot bekering en tot geloof gebracht worden. En hoe zal dat gebeuren, Paulus? Dat zal gebeuren door de prediking van het woord en door de krachtige werking van Gods geest. Maar het geloof is wel uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. Hoe zullen ze geloven als ze niet gehoord hebben, Paulus? Dat zal Paulus later zelf in de Romeinenbrief schrijven. En hoe zullen ze horen als er niet iemand is die hem predikt, Paulus? Daarom moet u er blijven. Ik heb veel volk in deze stad. Velen in de stad Korinthe moeten tot geloof en bekering worden gebracht. En we hebben gehoord wat voor mensen dat waren. Mannen en vrouwen. Daar wordt een Crispus genoemd en een Erastus. En een Justus, maar ook een Chloe. Rijken en armen. Erastus was penningmeester van de stad. Maar er waren, zo lezen we in 1 Korinthe, ook heel veel armen in de gemeente van Korinthe. En veel verachten. Er waren mensen met een naar uiterlijke maatstaven net leven. Mensen die de synagogen bezochten. Zoals Crispus de overste van de synagoge was. Maar er waren er ook, zo hebben we de vorige keer gehoord, van wie het leven vroeger gekenmerkt werd door overspel en hoererij en diefstal. En dronkenschap. Maar God bracht die mensen tot bekering. Voor hem is niets te wonderlijk. Laat ons, zegt Matthew Henry, en ik heb die uitspraak al een keer aangehaald, dacht ik. Laat ons aan geen stad wanhopen als de Heere, zelfs van de goddeloze stad Korinthe, zei: ik heb veel volk in deze stad. En als dan vanmorgen iemand moet zeggen: Korinthe heb ik in mijn hart. Die stad van Korinthe is in mijn hart. O, leg uw vinger maar bij de woorden van de tekst. Heere, u had veel volk in Korinthe, zo'n goddeloze stad. En u bracht mensen tot bekering, van wie wij het helemaal niet zouden verwachten. Doe hetzelfde ook in mijn hart. Want Heere, u hebt toch gezegd, ik heb veel volk in deze stad. En daarin ligt toch ook de ruimte. Hoe dan? Ja, als we nog even luisteren naar die uitdrukking, ik heb veel volk in deze stad, dan ligt daar ook nog iets heel opmerkelijks in. De Heere zegt niet, ik zal vanuit de stad Korinthe veel volk verzamelen. Ik zal me een volk maken vanuit die stad Korinthe. Maar de Heere zegt tegen Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Net zoals dat de Heer Jezus in Johannes 10 vers 16 zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En dat zijn op dat moment dus nog verloren schapen. En toch zegt de Heer Jezus al, ik heb nog andere schapen. En toch zegt de Heer in dit gezicht in de nacht, ik heb veel volk in deze stad. Ook al moesten ze nog opgezocht worden in hun verlorenheid. Ook al moesten ze nog toegebracht worden door het werk van de goede herder. Toch, ik heb. Daar schittert gemeente het werk van de drie-enige God. Van God de Vader, die van eeuwigheid zondaren heeft liefgehad met een eeuwige liefde. En die ze ook in de stad Korinthe heeft gezien en heeft liefgehad en ze al van eeuwigheid aan zijn zoon gaf. En op het middelaarshart van Christus legde en zei, mijn zoon, ik wil dat u uw bloed gaat storten, ook voor die dief in Korinthe. Ook voor die overspelige in Korinthe. Ook voor die hoer in Korinthe. Ook voor die dronkaard in Korinthe. Ook voor de overste in de synagoge van Korinthe. En Christus is gegaan. En hij heeft zijn bloed gestort. En toen hij daar hing aan het kruis, toen heeft hij gekeken, als het ware, tot in de stad Korinthe. Hij heeft ze lief gehad. En daarom staat er gemeente, ik heb veel volk in deze stad. Dat is het grote fundament van Gods kerk. De liefde van God de Vader die verkiest. En de liefde van God de Zoon die zichzelf gegeven heeft en de zaligheid verdiend heeft. En de liefde van God de Heilige Geest die zondaren gaat brengen vanuit het duister tot zijn wonderbaar licht. Daarom is er verwachting. Wij hebben in de achterliggende tijd de Dordtse leerregels wel eens met elkaar overdacht. En u weet wellicht, in het tweede hoofdstuk wordt uitdrukkelijk ingegaan op het fundament van de kerk. Er zal altijd zijn een kerk gefundeerd in het bloed van Christus. Daarom is de verwachting. Omdat het werk van Christus zo vast en zo zeker is, dat de zondaren moeten zalig worden. En gemeente, laat dat nu ook eens in uw leven, als u misschien helemaal niets hebt om op te pleiten aan uw kant. Als u moet zeggen, mijn hart kiest vanuit zichzelf alles behalve de Heer. Maar laat dat nu eens iets zijn waar u ook in het gebed de Heer op wijst. Heere, bij mij vandaan kan het niet, maar bij u vandaan. In uw werk ligt toch ruimte, zoveel ruimte, dat er zelfs in Korinthe veel volk in de stad was van God. Het werk van God in Korinthe. In de tweede plaats, korter, het werk van de duivel in Korinthe. We lezen verder, vers 11, en hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, ongebruikelijk lang voor de apostel Paulus, 1,5 jaar. Paulus trok nogmaals, gewoonlijk betrekkelijk snel weer naar een volgende stad op zijn zendingsreis, alleen in Efes en in Korinthe is hij veel langer geweest. En hij leerde onder hen het woord van God. En dan gebeurt er iets in het politieke leven. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was. Achaïe was Niet alleen het zuidelijke deel van Griekenland, maar het was ook een van de provincies van het Romeinse Rijk. En alle provincies van het grote Romeinse Rijk werden bestuurd door een stadhouder. En op zeker moment komt er een nieuwe stadhouder aan de macht, zo in het jaar 51 na Christus. We weten dat ook vanuit buitenbijbelse bronnen. En die stadhouder draagt de naam Gallio. Hij is eigenlijk in de geschiedenis van Rome een bekendere figuur, want het is de broer van Seneca, een bekende filosoof, die veel boeken en brieven heeft nagelaten, die ook in de kerkgeschiedenis wel door christenen gelezen werden. In een aantal opzichten heeft Seneca ook dingen opgemerkt die de moeite waard zijn om te lezen, al was hij een heiden. Broer van deze Seneca, Gallio, wordt dus stadhouder. En dan grijpen de Joden die ongelovig zijn gebleven, die ongehoorzaam zijn geweest aan de prediking van de apostel Paulus, hun kans. We lezen het in vers 12. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. En dan gaan ze de apostel aanklagen. Vers 13. Deze raden mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Kijk, wat doen die Joden precies? Dat zijn dus die mensen die hebben gezien hoe de apostel het stof van hun klederen, van zijn kleding afschudde. Dat hij zei, uw bloed is op uw hoofd, ik ben rein. Dat hij wegging uit de synagoge naar het huis van Justus. De Joden hebben een gevoelig verlies geleden. Heel wat mensen die voorheen naar de synagoge gingen, gingen niet meer naar de synagoge. Zelfs de overste van de synagoge was tot bekering gekomen. En nu zijn die Joden met jaloezie vervuld. En wat doen ze dan? Dan gaan ze Paulus aanklagen en dan zeggen ze, hij raadt de mensen aan om God te dienen op een manier die tegen de wet is. Maar daarmee bedoelen ze vooral de prediking van het evangelie aan te klagen. Dat zit erachter. Het is niet alleen maar de persoon van Paulus. Maar daarachter gaat schuil een aanval van de vorst der duisternis die de evangelieprediking bij de Romeinse overheid verdacht wil maken. Deze raadt de mensen aan dat ze God zullen dienen op een manier die tegen de wet is. En wat ze precies bedoelen met tegen de wet, ja, dat kan natuurlijk de wet van Mozes zijn, daar zullen ze wel aan gedacht hebben, maar dat kan ook de wet zijn van de keizer. En dat is eigenlijk wat de duivel ermee voor heeft. De prediking van het evangelie druist in tegen de wetten van Rome. Dan moet u goed opletten. Als de Joden dan met die aanklacht staan voor de stadhouder Gallio, dan staan ze niet alleen maar voor, om zo te zeggen, de burgemeester van Korinthe, maar dan staan ze daar voor de stadhouder van heel de provincie Achaïe, Zuid-Griekenland. En waar de duivel dus op uit is, dat is om de evangelieprediking aan banden te leggen in heel dat grote gebied. Om het werk te verstoren waarvan de Heer had gezegd, spreek en zwijg niet. Maar de duivel is erop uit om dat te verstoren en om ervoor te zorgen dat de apostel wel moet zwijgen. Dat is het werk, gemeente, van de duivel. Die jaloerse, ongelovige Joden gebruikt met hun aanklacht om zijn doel te bereiken. Daar ligt ook een hele ernstige waarschuwing in tegen jaloezie. In de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, lezen we dat jaloezie en nijd iets is dat de duivel kan gebruiken. Als wij in de strikken van jaloezie en afgunst en nijd gevangen zitten, dan is het gevaar zo groot dat de vorst der duisternis in allerlei opzichten vat op ons heeft. En daarom, als er in ons hart, want dat hoeft helemaal niet naar buiten te komen, maar als er in ons hart jaloersheid is, en dat kan op allerlei dingen zijn, op het huis van je leeftijdgenoten, of op de baan van iemand anders, of op het geld, of op de ogenschijnlijke voorspoed. Maar als er in ons hart jaloersheid is, bittere jaloersheid, een bittere plant die er groeit in ons hart, een giftige plant die er groeit in ons hart, ja, wat is er dan nodig? Wat is er dan nodig? Ja, dan zouden we vanmorgen kunnen zeggen, ja, dat moet je tegengaan. Ja, dat moet je ook tegengaan. Maar weet u wat nodig is, gemeente? Om die bitterheid en die jaloezie eerlijk voor de Heere te belijden. En te zeggen, Heere, hier groeit nu van binnen zo'n giftige plant van jaloezie. Wil u hem eruit trekken? Wil u daarvoor de middelen gebruiken? En de Heere heeft de middelen wel om die jaloezie weg te nemen. Om het kwaad van afgunst en van nijd te laten zien. Om het te laten zien wat ik verdiend heb. Zodat alles wat ik nog overhoud veel meer is dan dat ik verdien. De Heere zou het ook kunnen gebruiken om u te laten zien wat er is in uw hart om u te verootmoedigen. En om u ermee in de schuld te brengen, om u uit te drijven tot hem. De duivel die erop uit is, terug naar de geschiedenis om de prediking van het evangelie te verstoren. En dat is ook altijd een van de grote listen van de duivel. Dat doet de duivel in het groot en dat doet hij in het klein. Dat betekent ook, gemeente, dat wij ook voor de komende tijd heel waakzaam moeten zijn. Ook in ons land waar wij nog heel wat vrijheid hebben. Maar heel waakzaam moeten zijn in ons persoonlijke leven. Maar ook als we kijken naar het maatschappelijke leven. Komt de prediking van Gods woord niet in het gevaar, in het gedrang? Als in oude tijden een stad belegerd werd, dan gebeurde het vaak dat een stad lang weerstand kon bieden. Maar wat deed dan de vijand die een ring om de stad gelegd had, die sloot, dat was een van de eerste dingen die gebeuren moesten, die sloot de toevoerlijnen af. Als de inwoners van de stad bijvoorbeeld geen water meer hadden, geen voedsel meer hadden, dan was het een kwestie van tijd en dan moest de stad zich wel overgeven. Dat doet de vorst der duisternis ook. Dat doet de duivel ook in het leven van mensen. Hij zal altijd proberen om de toevoerlijnen af te snijden. Dat probeert hij hier ook te doen. Gemeente van Korinthe, nog maar kort geleden ontstaan, een jonge gemeente in een stad met allerlei gevaren en allerlei bedreigingen. En wat probeert de duivel te doen? Het is een slimme list, zouden we kunnen zeggen. De duivel probeert op een van de meest kwetsbare punten de kerk te treffen. Hij probeert de prediking te laten verbieden. Hij probeert de stem van Gods woord tot zwijgen te brengen. En kijk, dat zou ook zo heel in het klein kunnen gebeuren. Dat de stem van Gods woord 6 dagen per week niet meer klinkt. En 1 dag, alleen vandaag, nog wel in je leven. Dat het woord van God niet meer gelezen wordt en niet meer overdacht wordt. Dat de stem van Gods woord tot zwijgen komt. En als dat gebeurt, als de stem van God tot zwijgen komt, Als wij de gelegenheden niet meer benutten om het woord van God te horen en het woord van God te lezen, dan zal dat altijd schade bewerken. En dan heeft de vorst der duisternis een doel bereikt. Wat is de reden om te zingen met het gebed des Heren? Regeer ons door uw geest en woord, maar ook, ai, werp de troon des Satans neer. Derde vers van de berijming van het gebed des Heren. We hebben vanmorgen, gemeente, lang stilgestaan bij het werk van God in Korinthe. We hebben veel korter stilgestaan bij het werk van de duivel in Korinthe. De duivel heeft inderdaad ook aan het kortste eind getrokken in Korinthe. En dat blijkt wel als we tenslotte nog even letten op de overgebleven versen die we meer op hoofdlijn lezen. En we letten op het werk van de overheid. Kijk, als Paulus zo wordt aangeklaagd, als ten diepste de prediking van het evangelie verdacht wordt gemaakt. Deze raadt de mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Dan opent Paulus zijn mond en dan wil hij gaan spreken om natuurlijk de zaak van Christus te verdedigen. Tegenover Gallio, die stadhouder. Maar voordat hij kan gaan spreken, neemt Gallio zelf het woord. We lezen het in vers 14. Als Paulus zijn mond zou open doen, zei Gallio tot de Joden, zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen. Gallio wil zeggen, als er nu sprake was van een misdaad, als die Paulus nu een serieuze overtreding van de Romeinse wet had begaan, dan zou ik uw aanklacht en uw spreken verdragen. En u hoort wel dat er iets van minachting in zijn woorden doorklinkt. Tegenover de Joden. Dat is niet goed. En tegelijkertijd, wat de stadhouder hier zegt, is wel tot zegen van de prediking van het evangelie. Want hij gaat verder in vers 15. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf toezien. Kijk, zegt Galileo, het gaat naar mijn opvatting over een woord, over namen, over een wet, over iets wat te maken heeft met uw godsdienst. En daar ga ik als stadhouder van Rome helemaal niet over. Daar moet u zelf maar duidelijkheid over zien te krijgen. Daar moet u het maar met elkaar over eens zien te worden. En als u het niet eens wordt, dan is het ook goed bedoeld, Galileo. U moet zelf maar toezien. Ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En als Galileo dat gezegd heeft, vers 16, dan drijft hij de Joden weg van de rechterstoel. Hij geeft zijn soldaten, zijn lijfwacht waarschijnlijk bevel om de massa zich te laten verspreiden. Er zijn nog andere rechtszaken die jij moet behandelen. Deze mensen moeten weg. Wat moeten we zo tenslotte denken van die woorden van Galileo? Wat moeten we denken van de opstelling van de overheid op dit moment? Ik denk dat er twee dingen in liggen en u zult ze denk ik ook wel hebben gezien. Aan de ene kant ligt er in die woorden van Galileo wel een stuk onverschilligheid. Wel een stuk misverstaan. De Joden staan daar voor zijn rechterstoel. Maar Paulus, de door God geroepen en gezonden knecht naar Korinthe, staat er ook. En Paulus staat er, en dat heeft Galileo niet gezien, met een schat in aardevaten. Zo zal hij het schrijven in zijn tweede Korinthebrief. Wij hebben de schat in aardevaten. Dat wil zeggen, er staat daar in de persoon van Paulus een voor het oog onbeduidende man. Hij verdiende zijn geld met tenten maken. Dat was niet in hoog aanzien in Korinthe. Hij had geen imponerende gestalte, zo weten we, uit buitenbijbelse bronnen. Zijn manier van preken was voor de ontwikkelde Korintiërs ook niet helemaal naar hun smaak. Het was een onbetekenende man voor het oog. Een aardevat, zegt de apostel. Maar in dat aardevat lag een schat. De schat van het evangelie. De schat van die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor ook Korintiërs moesten zalig worden. God had zijn dienaar naar Korinthe gezonden. God had de prediking van het evangelie naar Korinthe gezonden. En daartegenover stonden ten diepste vijanden van het kruis. En nu kijkt Galileo ernaar en Galileo wil er eigenlijk niet zoveel van weten. Die houdt zich wat afzijdig. En die zegt, ach, het gaat eigenlijk over een woord en over wat namen en over een wet. En dat zoek je allemaal zelf maar uit. Wel gemeente, hoeveel mensen vandaag de dag kijken er zo aan tegen het christelijk geloof. Het gaat over een naam. Het gaat over een woord. Of over wat woorden en wat namen. Het gaat over een wet. En verder zoek je het allemaal maar zelf uit. Geen belang. Die houding van Galileo, die we aan het einde van vers 17, als er daar nog een volksopstootje plaatsvindt, nog eens een keer zo aangeduid vinden. Galileo trok zich geen van deze dingen aan. Maar die houding, die komen we zo vaak tegen vandaag. Er is alle reden, gemeente, nee, niet om te murmureren, om het zo te zeggen, tegenover onze overheid. Maar er is wel alle reden om veel te bidden voor onze overheid. Want in grote lijnen verstaat onze overheid echt niet meer wat het belang is van het christelijk geloof en de dienst van de Here. Het gaat over een naam over wat woorden, over een wet. En allerlei andere dingen zijn veel belangrijker dan de kerkgang. Dat is ook wel iets om heel waakzaam op te zijn, gemeente, in deze tijd waarin de cijfers weer oplopen. En hoe komt het? Ik hoop van harte dat de Heer ons ervoor bewaart dat we ten gevolge van alle versoepelingen die er nu in gang gezet zijn, straks van de herfst of van de winter weer met een handjevol mensen in de kerk zitten. Er is alle reden om te bidden, niet om te murmureren tegen de overheid, maar er is alle reden om te bidden om wijsheid voor onze overheid. Maar laten we het niet alleen ver bij onszelf vandaan zoeken. Zit Gallio vanmorgen misschien in de kerk? Iemand die hier in de kerk of thuis meeluistert en die zegt, ach, het gaat ten diepste in het christelijk geloof alleen maar over een naam. Over wat woorden. Over een wet. Zit hier vanmorgen iemand die het misschien zo nog niet zegt, zo niet zou durven zeggen, maar die ten diepste in zijn leven toch niets anders laat zien dan, en hij of zij trok zich geen van deze dingen aan. Moet Gallio vanmorgen ontdekt worden? Zou de Heere het woord van vanmorgen zo willen gebruiken? Zou hij zo goed zijn dat hij het vanmorgen nog aan een Gallio onder ons of met ons meeluisterend wil laten zien? Gij, zei die man. Gij, zei die vrouw. Gij, zei die jongen, dat meisje. Gallio, die zich niets aantrekt van de woorden van God, de schat van het evangelie aan uw hart gelegd. En u trekt zich er niets van aan en u gaat weer over tot de orde van de dag. O gemeente, dat is ernstig. Want laten we nog even kijken naar de plaats waar deze gebeurtenissen zich afspelen. Ze spelen zich af rond de rechterstoel. En datzelfde woord wat hier staat, dat wordt door de apostel, en hetzelfde beeld wordt door de apostel in de tweede Korinthebrief ook gebruikt als hij het schrijft. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschiet, het zij goed, het zij kwaad. En dan staat er voor kwaad in de grondtaal een woord wat ook betekent van geen waarde. Dus dat kan heel kwaad zijn en heel verkeerd zijn, maar het kan ook zijn dat we in onverschilligheid onze weg zijn gegaan. Niet goed en niet kwaad. Wij moeten allen een keer binnenste buiten gekeerd worden, om het zo te zeggen, voor de rechterstoel van Christus. En als we daar dan als een Gallio zullen staan, als de Heere dan moet zeggen, ik heb op de fluit gespeeld en hij heeft niet gedanst. Ik heb klaagliederen gezongen en hij heeft niet getreurd. En dat gebeurt toch in de prediking. Dan worden er klaagliederen gezongen en dan wordt er op de fluit gespeeld. Maar u hebt zich van al deze dingen niets aangetrokken. Gemeente, wat is het nodig om met de schuld van Gallio nu nog in het heden van de genade op de knieën te komen? Om nu nog die schuld voor de Heere te belijden? Om er nu nog onder verootmoedigd te worden? Om nu nog tot bekering te komen en tot geloof te komen? Dat kon in Korinthe, want de Heere had veel volk in deze stad. En dat kan vandaag nog, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En dan ligt er ook nog iets anders in die woorden van Gallio. Het ene was aangrijpende onverschilligheid. Maar de andere kant, als Galileo deze uitspraak doet, dan betekent dat dat het woord van het evangelie ongehinderd kan voortgaan. Dat Paulus geen strobreed in de weg gelegd wordt van de kant van de overheid. En de Joden zullen het ook niet meer durven om Paulus aan te klagen. Paulus is voortgegaan met dat woord te prediken. De Heer is voortgegaan met te kloppen op de harten van zondaren en zondaressen in Korinthe. En er kwamen er velen tot bekering. Niet alleen in Korinthe zelf. Maar zo lezen we in heel Achaïe, dat wil zeggen in het hele omliggende land. Vanuit de omliggende dorpen en andere plaatsen naar Korinthe gekomen en onder de prediking gekomen. En de Heere gaf er zijn eeuwige zegen over. Zo bouwt de Heere zijn kerk in Korinthe. Gemeente, is er niet alle reden om te vragen, Heere, wil u geven dat ik als een steen ingemetseld mag worden in dat bouwwerk. Een levende steen van dat bouwwerk dat opgetrokken wordt en waarvan de psalmdichter het zegt. Ik weet dat dat gebouw naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. Amen. Heere, wij zeggen uw naam eerbiedig dank voor wat u ons gaf in de prediking van uw woord. Wilt u geven dat datgene wat zo in de uitleg en in de lijnen van toepassing tot ons kwam, mag worden geheiligd aan ons hart. Heer, u had veel volk in Korinthe. Wil u ook in deze stad, in Rotterdam en in de omliggende plaatsen velen tot bekering en tot geloof brengen? Voor u is het toch niet te wonderlijk, Heere. En gebruikt u dan ook het woord van deze morgen. Vergeef al het zondige, zegen het uwe. Bewaar ons als we van hier gaan. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord samen. We dragen ook de doopouders aan u op in het heenleven naar de dienst van de hoofdbediening. En dat alles om Christus wil alleen. Amen. Psalm 72 vers 9 willen we nog een keer zingen. De stedelingen zullen bloeien. Negende vers van Psalm 72. hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.